Hoi hoi, welkom en onwijs leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van de Trainen Trainen podcast. De podcast waarin ik werk voor me deel, mijn fuck-ups, anekdotes uit de praktijk en heel veel praktische tips van mij en van de experts die ik uitnodig. Veel luisterplezier! Ruben, fijn dat je er bent. Zou je eens voor de mensen die jou niet kennen iets willen vertellen over jou?
Jazeker. Fijn om hier te zijn, Mirjam. Dankjewel. Ik werk als facilitator, ik werk met groepen. Dat doe ik vanuit Zweden, waar ik een eco-boerderij ben begonnen 1,5 jaar geleden samen met mijn vriendin Susanna en onze 2 zoons, Reza en Lodi. En onze hond, Mila. Ik werk dus met groepen. Ik word helemaal blij van dat hele proces en de dynamiek die erbij komt kijken als je met elkaar samenkomt. Dat is leuk en uitdagend tegelijkertijd. Ja, dat vind ik, daar word ik altijd heel nieuwsgierig en enthousiast van. Dus daar kijk ik graag naar en daar werk ik met groepen mee van oké, hoe kan je nou je samenwerken leuker en effectiever maken? En een soort van persoonlijke missie van mij, ook tegelijkertijd aan je zelfontwikkeling werken. Ja, dus ik geloof heel sterk in zelfontwikkeling binnen de groep. Dus als je samenkomt, daar kan je veel van leren. Dus in plaats van jezelf buiten de groep te plaatsen en in je eentje een cursus of een training te volgen en dan vervolgens weer terug te moeten naar de praktijk. En het dan te moeten gaan implementeren.
Ja, ik veel meer zeggen, in dat jij een cursus gehad. En dat jij denkt, oh help, nou moet ik in mijn eentje zorgen dat er wat
kan. Exact. Ja. En dan geloof ik veel meer in dat je in die praktijk kan leren en kan ontwikkelen. Dus ja, dat is een beetje de korte samenvatting.
Waarom ik je uitgenodigd heb is, laat ik het maar gewoon zo zeggen. Jij hebt heel veel verstand van Liberating Structures. Ik ken de app. En ik gebruik zelf dus 1 werkvorm die ik heel veel gebruik. 1, 2, 4, all of 1, 2, 4, all. Daar heb ik zelfs een podcast over opgenomen, hoe ik dat doe. Wat zijn nou Liberating Structures en waarom zou je hier als trainer gebruik van moeten maken?
Ik begin eigenlijk meestal eerst te kijken naar van op wat voor manieren komen we met elkaar samen? Wat voor vormen hebben we ervoor gekozen of misschien niet eens gekozen, gebruiken we om die samenkomsten vorm te geven? Ja, dus dat nou een vergadering is, of dat je een retrospectief met je scrum team doet, of dat het een verjaardag is. Het zijn allemaal vormen of plekken waar mensen samenkomen en al dan niet gekozen manieren om die samenkomst vorm te geven. En wat ze vanuit Liberating Structures hebben gedaan is, nu alweer 15 jaar geleden, is gekeken naar van wat zijn nou de meest voorkomende manieren waarop mensen die samenkomsten vormgeven. En toen kwamen ze er eigenlijk op dat we een heel beperkt palet hebben aan manieren om het vorm te geven. Dus ze noemen dat de Big 5. Dus altijd of in een brainstorm of in een presentatie. Ja. Dus als je aan het trainen bent, als je heel kritisch kijkt, dan ben je misschien gewoon van jou 1 naar de hele groep aan het zenden. Dat is presentatie. Of je zit in een geleide discussie. Of je zit in een open discussie. En de 5e is een memo. Al onze mailtjes die we sturen zijn vaak in de kern. En ook een eenzijdige mededeling die je ook uitstuurt. En er is niks mis met die Big 5, met die manieren van samenkomen. Het enige nadeel daarvan is dat we ze toepassen op alle manieren waarop we met elkaar samenwerken en samenkomen. En wat Liberating Structures doen is eigenlijk dat palet aan vormen uitbreiden. Dus we zijn begonnen met 33 werkvormen, zit er in de basisset, die een rijker palet geven aan hoe je dus samen kunt overleggen, ideeën kunt genereren, tot besluiten kunt komen. En op zo'n manier dat iedereen wordt geactiveerd en betrokken. Dus iedereen kan meedoen en naar iedereens stem wordt geluisterd. Zowel extraverten als introverten. Ja. Liberating Structures wordt ook wel een diepe buiging naar de introverten genoemd.
Ja, hè? Ja, dat is ook precies. Ik ben zelf vrij extravert. Dus mijn eerste kennismaking hiermee vond ik ook fantastisch. Juist omdat het iedereen een stem geeft. En ik heb daar ook gelijk een vraag over. Want wat ik zo grappig vind eigenlijk aan de naam. Het is Liberating Structures. En voor mij klinkt een structuur, structures, als heel erg bepalend. En liberating klinkt als vrijheid. Kan je daar eens wat meer over vertellen? Wat is dan de filosofie erachter?
Ja, ik denk dat de naam eigenlijk al een prachtige weerspiegeling is van waar Liberating Structures voor staat. Namelijk het ontdekken en leren werken met paradoxen. Dat het niet het een of het ander is, maar dat het een bestaat dankzij of door het ander, of alleen maar met het ander. Dus de structuren van liberating structures maken het mogelijk dat er meer creativiteit en betrokkenheid wordt vrijgemaakt. De vrijheid die mensen voelen en nemen binnen liberating structures maakt dat je meer gestructureerd kan werken of structuur aan kan brengen. Dus zo werkt het de hele tijd van de ene kant naar de andere kant. En dus ze zeggen ook wel eens binnen de creatieve sector dat je een soort van kaders nodig hebt. Je hebt een box nodig om out of the box te kunnen denken.
Ja, die... prachtig. Ja. Dit herken ik heel erg. Ja, mooi.
Ja, dus eigenlijk maakt de beperking, maakt juist die creativiteit mogelijk.
Ja. Ja. Ja, want als je zou zeggen, bedenk gewoon eens 100 ideeën die leuk zijn om te doen, dat is veel te breed. Terwijl als je zegt, bedenk eens 100 ideeën die je kan doen met 15 mensen op een ruimte van 40 vierkante meter, beperk je al, waardoor dus uiteindelijk netwerkheid ontstaat. Ja.
Ja. Ja, en als je kijkt naar hoe mensen gesprekken hebben met elkaar, dan nog even terugkomen op extraverten en introverten. Binnen liberating structures wordt heel veel met timeboxes gewerkt, waar we ook best wel strak op zitten. Je hebt een podcast al eerder aflevering gemaakt over One, Two, Four, All. Waarin de stappen ook echt zijn 1 minuut voor jezelf, 2 minuten in tweetallen, 4 minuten in viertallen. En daarna meestal 5 tot 10 minuten om met de hele groep te doen. En ik krijg heel vaak vragen over van, ja, maar die timebox die is eigenlijk te kort. Kunnen we niet langer nemen? En natuurlijk kan dat, want je mag elke vorm zo gebruiken zoals je wil. En er is niet de liberating structure politie.
Nee, ja, precies. Ik krijg deze vraag ook heel vaak, met name omdat dan wat meer introverte mensen zeggen, ja, maar ook in mijn eentje krijg ik het niet voor elkaar om ideeën op te schrijven in een minuut. Dus ik ben heel blij dat jij dit zegt, want dan ben ik wel heel erg benieuwd. Wat kan ik dan anders doen om dat nog meer te stimuleren?
Ik ben een beetje terughoudend met over extraverten en introverten praten, maar mensen die op het ene moment introvert gedrag vertonen en het andere moment extravert, dat je door liberating structures te gebruiken ook daarin oefent. He, dus herhaling is ook een vorm van verandering. Dus de eerste keer dat jij 1-2-4-all gaat doen, ja, logisch, je bent het niet gewend dat jij in 1 minuut je antwoord moet formuleren. Maar kijk eens naar het alternatief. Wat zijn we wel gewend? Dat als we in een groep een vraag uitstellen of delen, dat dezelfde mensen als eerste antwoorden, degene die wel gewend zijn om snel een antwoord te formuleren. Of misschien nog wel kwalijker eigenlijk. Ze zijn niet gewend om binnen 1 minuut een antwoord te formuleren. Nee, het zijn de mensen die als eerste hun mond opentrekken, beginnen met praten en tijdens het praten misschien gaan bedenken wat ze eigenlijk wilden gaan zeggen.
Ja. Dan heb je de minuut zo vol, hè?
Ja, precies. Ja. En dan ben je eigenlijk aan het trainen van, oké, maar begin eerst eens met gewoon even 1 minuut voor jezelf te nemen, zonder dat iemand anders jou een minuut bedenktijd vol praat. Dus dit is ook waar ik, als ik met mensen liberating structures train, heel erg bovenop zit. Als je die stilte inbouwt, moet het ook echt stilte zijn. Stap niet in de valkuil van facilitator of trainer, dat je vanuit je eigen ongemak daar doorheen gaat praten om nog een extra aanwijzing te geven. Nee, geef echt mensen die 1 minuut de tijd en laat ze maar ervaren wat een verademing het is dat je 1 minuut krijg waarin je gewoon helemaal zelf chocola mag maken van de vraag die voor ligt. En dat er niemand is die daar doorheen praat of die al begint met een antwoord en daarmee de richting van het gesprek stuurt. Dus dat is het begin, dat je dat gaat oefenen. Dus als mensen in het begin die timebox te kort vinden, vaker doen. Dat is eigenlijk mijn eerste tip.
Ik vind hem leuk. Ja, hele goede.
Waar je dan ook gelijk op komt, want wat je dus ook aan het oefenen bent. Het zijn ook vaak de mensen die gewend zijn om te praten en die totaal geen begrenzing krijgen opgelegd van hoe lang ze mogen praten, die als eerste aan de bel trekken dat ze het tekort vinden. Dus die ben je ook op subtiele wijze eigenlijk aan het trainen dat ze hun antwoord compacter moeten maken. En dat het werkt om eerst even na te denken voordat je je mond open doet. En doordat je steeds in kleine subgroepjes werkt en ook andere mensen aan het woord komen, trainen zij dus eigenlijk ook het luisteren. En soms ervaren ze, hey, dat antwoord had ik eigenlijk ook bedacht, maar nu heeft iemand anders het al gegeven. Dus ja, ik hoef hier niet iets nog over te zeggen, want het is al gezegd. Of ze zien patronen. Als je van een hele groep hebt gehoord wat zij allemaal vinden, en jij bent door de werkvorm uitgenodigd om te wachten met jouw antwoord delen, dan zie je misschien wel, hey, eigenlijk heel de groep denkt iets anders als wat ik eigenlijk wil. Dus heeft het nog wel zin om te proberen mijn idee door te drukken? Misschien moeten we een ander idee volgen. Dus je bent eigenlijk de hele tijd aan het trainen, aan het oefenen in de werkvorm zelf ook.
Ja, en wat je net zei, vaak als mensen veel praten en ook gewend zijn om op zo'n Rotterdams hun bek en dauw te geven, hè, dat je dus, je begint maar met praten en gaandeweg ga je nadenken, wat wil ik eigenlijk zeggen? Ik heb wel eens tijdens een training iemand nou, een paar keer netjes uitgenodigd en op een gegeven moment zei ik, joh, hou nou eens even gewoon je mond en denk eerst eens even na voordat je antwoord geeft. Ja, daar kan je van alles van vinden, maar ik heb het wel gedaan. En die zei, oh. Ah. Die zag je zuchten, zijn schouders gingen omlaag en zei: ik vind het eigenlijk heel fijn dat je dit zegt. Want inderdaad, ik mag ook even de tijd nemen om antwoord te geven. Toen dacht ik: oh wauw, ja, inderdaad. Soms zijn we helemaal niet gewend om mensen die zo hard en veel praten en zo snel hun mening weergeven, om die te vertellen: joh, rustig aan, denk eerst eens na voordat je wat zegt.
Ja, en jij kan in het ontwerp van jouw sessie of je training of je vergadering, kan jij voorkomen dat mensen in de positie komen dat ze gewoon maar kunnen doorramblen.
Ja, nee, maar ik ben het met je eens, want dit is wel, als je het hebt ook over sessies ontwerpen, of dat nou een training of een faciliteersessie is met een groep, als je hier al over nadenkt van, hey, hoe ga ik mensen A uitnodigen en hoe ga ik sommige mensen nou eigenlijk uitnodigen om eerst even na te denken voordat ze vertellen en daarmee al een
Ja.
bepaalde richting aangeven.
Ik geloof heel sterk dat je het zo kan ontwerpen dat je eigenlijk op een veel subtielere manier iedereen daartoe uitnodigt. Dus als jij niet meer op dat moment hoeft te komen dat je en groep tegen iemand moet zeggen: hou eens even je mond. Even, ik zeg het even in lompe termen. Of wat ik ook een tussen aanhalingstekens lompe manier van faciliteren vind, is dat je iemand in de groep moet uitvragen naar zijn mening. Hè? Dus, zeg Mirjam, ik heb jou nog helemaal niet gehoord. Wat vind jij er eigenlijk van? Het is helemaal vanuit goede intentie vaak bedoeld, maar sta je er wel bij stil genoeg dat misschien wel voor iemand een gigantische stap is om in een groep van 20, 30 mensen dan een mening te gaan geven? Want daaronder zit eigenlijk een soort van aanname dat jij misschien niet helemaal ziet hoe diegene bijdraagt. En dat diegene alleen maar zou kunnen bijdragen door in de groep zijn of haar mening te delen. Terwijl als je dus dat op andere momenten, op andere manieren al kan inrichten, dan hoef je dat helemaal niet meer te doen. Dan hoef je niet op dat punt te komen.
Kan je mij iets vertellen over hoe werk jij ermee met liberating structures? Je zei net op het moment dat een organisatie bij jou zou komen en die wil iets, wil je al eerst onderzoeken, ja, hoe komen jullie nu bij elkaar en hoe gaat dat? Ja, kan je mij eens meenemen, bijvoorbeeld in een project dat jij hebt gedaan waar je ook, nou, waar je vindt dat
Ja.
je wel veel effect hebt kunnen halen?
Nou, allereerst moet ik vertellen dat toch, de mensen met wie ik samen train, die zeggen wel eens gekscherend dat ik soort van bijna op het rigide af met liberating structures werk. Dat zal ik natuurlijk in alle toonaarden ontkennen, want ik ben een totaal flexibel persoon. Maar ik werk wel in alles wat ik doe met liberating structures. Zelfs in mijn relatie, in mijn opvoeding van mijn kinderen, als we feestjes hebben, dan of ik heb echt letterlijk werkvormen uit de Liberating Structures set die ik in zijn geheel gebruik of aanpas.
Klinkt super interessant. Wil je daar eens iets over vertellen? Hoe zou jij een liberating structure op bijvoorbeeld een feestje inzetten?
Nou ja, dus ik denk dat ik dan ook gelijk antwoord kan geven op je vraag over hoe ik Liberating Structures gebruik ook in een project. Kijk altijd eerst naar, oké, wat is eigenlijk het doel van onze samenkomst? En het klinkt als een heel logische vraag en iedereen heeft het daar ook wel over. Maar toch, in de praktijk merk ik dat we daar helemaal niet lang genoeg bij stilstaan of helder genoeg over zijn. Wat is het doel van deze training? Wat is het doel van deze podcast? En als ik dus dat soort dingen uitvraag aan opdrachtgevers, dan komen er vaak al dingen naar voren die veel te groot zijn. Dat ik dan ook aan het vraag: denk je dat we dat gaan kunnen bereiken in een dag? Nee, nee, nee. Maar je wel dat. Jij vraagt wel aan mij of ik dat ga doen. Maar je weet eigenlijk al van tevoren dat het niet gaat lukken. Dus kan je het kleiner maken? Wat moeten we in ieder geval echt bereiken? Wat als na een uur het brandalarm afgaat en iedereen naar buiten moet en we niet meer terug kunnen komen omdat het gebouw is ontruimd en er moet worden onderzocht. Wat moeten we dan in ieder geval in dat uurtje wel hebben gedaan waar mensen mee weglopen? Toen denk ik, yes. Het is heel concreet worden over dat doel om daarmee te beginnen. Zoals ik dat vertaal naar een feestje. de laatste keer dat ik het op een feestje voor iemand heb gedaan met liberating structures werken, kwam eigenlijk een beetje zo naar voren. Er komen allemaal verschillende vriendengroepen, kennissengroepen, families samen op één feest. Dat is een jubileumfeest. En ik wil graag, zei diegene, dat die mensen ook een beetje gaan mixen. En dat je door dat awkward moment heen komt van dat je met iemand moet praten die je helemaal niet kent. Dus hoe kunnen we voorkomen dat iedereen aan zijn eigen tafel zijn eigen kringetje gaat zitten en eigenlijk alleen maar met het eigen groepje blijft. Dat was het doel. Oké, nou, dan gaan we vanuit daar verder. En een vervolgvraag waar ik dan naar kijk is van, wie hebben er allemaal te maken met dit doel? Hebben we alle spelers aanwezig die hiermee te maken hebben? Dus een van de liberating structures, kenmerken, vragen die we onszelf stellen is, eigenlijk stellingen misschien wel, is dat we zeggen, nothing about us without us. Dus niets over ons zonder ons. Dus als ik een sessie ga ontwerpen, dan wil ik het liefst dus ook met de mensen die sessie gaan doen, ook samen die sessie ontwerpen. En hoeft niet met de hele groep, maar kunnen we in ieder geval een vertegenwoordiging krijgen. Dus als wij samen een nieuwe podcast gaan ontwerpen, dan moet er minimaal een paar luisteraars bij zitten. Dus dan moeten mensen uit jouw doelgroep erbij zijn. Want die kunnen veel beter aangeven waar een goede, of veel beter kunnen ook heel goed aangeven waar een goede podcast over trainen aan zou moeten voldoen. En nou, dat weer vertalend naar dat feestje. Oké, hoe zou het zijn voor die gasten? En wat maakt het voor hun een succesvol feestje? Want daar zie je heel vaak dat de doelen van de opdrachtgever, de initiatiefnemer, helemaal niet hetzelfde hoeven te zijn als die van de deelnemers.
Ja.
Dus komen de mensen naar zo'n feestje ook met het doel om nieuwe mensen te leren kennen?
Ja, precies. Dat kwam ook al in mijn hoofd op. Er zijn mensen die denken, zie ik eindelijk die persoon weer die ik al weken niet heb gezien? Ja.
Exact. Nou, daar kwamen we bij dit feestje eigenlijk ook op. Want diegene die het feestje organiseerde, die zei van, ja, ik denk eigenlijk, als ik heel eerlijk ben, ja, ik durf het bijna niet te zeggen, maar die mensen die komen voor mij. En die willen graag allemaal mij spreken. Maar ik vind het moeilijk, want dan moet ik me verdelen over ieder. Oké, dus we zouden eigenlijk een feestje moeten neerzetten, waarbij iedereen gewoon lekker natuurlijk een feestje kan vieren en lekker, dat is standaard bij een feestje, en lekker ontspannen samen kan komen. Maar ook een beetje nieuwe mensen kan leren kennen, dus mensen uit jouw leven en met jou een stukje kunnen spreken. Dus kunnen we daar iets op verzinnen? Nu heb je eigenlijk al een veel duidelijker beeld van, oké, wat willen we gaan doen?
Ja.
Dus beginnen bij het doel en dan bij de deelnemers. En dus ook echt letterlijk in hun schoenen verplaatsen. En je ziet, als je dit veel doet, dan word je steeds beter in je ook te verplaatsen in die deelnemers. Maar daar ligt ook gelijk de valkuil, dat je op een gegeven moment voor andere mensen gaat denken. Uiteindelijk werkt nog het allerbest een paar van die deelnemers of stakeholders uitnodigen en het hen vragen. Want het zijn allemaal ongecheckte aannames. Of misschien aannames die eerder misschien wel klopten, maar waarvan je niet weet of ze nu nog steeds kloppen. Ja. En daar ga ik mee aan het werk. En dan ga ik ontwerpen. Ik werk graag vanuit, wat zijn, binnen liberating structures noem je dat, de uitnodigingen waar je mee aan de slag gaat. Dus wat is de vraag of de opdracht waarmee we gaan werken? En nou, in het geval van het feestje hebben we met één vraag gewerkt van, wat is je leukste en wat is je meest gênante herinnering of ervaring met de jarige? Dat was een soort van thema.
Ja.
En doordat je bent begonnen met doel en deelnemers, en dan gaat kijken naar de uitnodiging. Misschien heb je het al gemerkt, ik heb nog geen werkvorm voorgesteld.
Nee.
Maar gaandeweg komen er waarschijnlijk wel allerlei ideeën bij je omhoog.
Ja.
En dit is waar jouw toolbox of jouw ervaring gaat spelen. En dat je dan, hé, wacht even, bij dit doel leuke nieuwe mensen leren kennen en ook met de jarigen kunnen spreken. Met mensen uit verschillende omgevingen die elkaar niet per se allemaal kennen. En met de vraag, wat zijn je leukste en gênantste ervaringen met de jarigen? Heb je eigenlijk al je werkvorm bijna klaar. En alles wat er omhoog komt, prima, ga maar gewoon proberen. En soms is het een liberating structures en soms niet. Dat is ook helemaal goed. Dus ik ben nou helemaal fan ook van mensen die met eigen werkvormen komen. Zolang je er dus maar op voorhand over nadenkt dat die structures of werkvorm daarbij past. of hè, past bij je doel en je deelnemers en de uitnodiging. Dat is het fijne van als je veel met Liberating Structures werkt. Het is zo'n bewezen methode. Keer op keer, zeker als je die basis 33 structures gebruikt, ze werken altijd. Ze leveren altijd. Dat je er gewoon zo op kan vertrouwen dat als je een van die structures uit je rugzak haalt, dat er iets gebeurt. Dat het, als je dat vaker doet, dat het ook steeds makkelijker is. Oh, nou, dan weet ik bij deze vraag, bij dit doel en bij deze mensen, ga ik eens een TRIS proberen. Waarbij we juist helemaal uitgaan van creatieve destructie. Hoe kunnen we juist negatieve gedragingen stoppen op een leuke manier? En dan gaandeweg maar gewoon doen en proberen.
Ja. Ja, ik had een vraag voor jou opgeschreven. En om even het brugje te maken. Dus eigenlijk naar aanleiding van wat je nu vertelt, denk ik, oh, nou, waarschijnlijk kan ik er al antwoord op geven, maar ik ga hem jou toch even vragen. Ik had namelijk geschreven, zijn er werkvormen die je veel makkelijker in een training kan gebruiken? Het voelt voor mij nog wel Liberating Structures heel erg bedoeld voor samenkomsten. En in een training heb je natuurlijk ook altijd wel als doel dat mensen iets ervaren, dat ze een nieuwe vaardigheid leren en dat er soms ook nog wel eens kennis wordt overgedragen. Dus zijn er werkvormen waarvan je zegt, oh, die zou je daar mooi bij kunnen gebruiken? En werkvormen zegt, nou, die minder? Of zeg je, nou, maar het maakt niet uit, want uiteindelijk gaat het erom het doel wat je wil bereiken.
Ik neig naar de laatste optie. En natuurlijk zijn er werkvormen die je daar makkelijker voor zou kunnen gebruiken. Maar ik zou wederom eerst weer teruggaan naar wat is het doel van je training? En vaak met de training willen we, zoals je zegt, mensen een bepaalde ervaring laten hebben. Maar niet om ze die ervaring te laten hebben, maar om vervolgens daar lessen uit te kunnen halen, inzichten te kunnen delen of conclusies te kunnen trekken. Of datgene wat in theorie zo werkt, ze eerst zelf te laten ervaren, zodat als je dan later de theorie brengt, het veel makkelijker blijft hangen, omdat ze haakjes hebben. En dus dan ben je eigenlijk al veel concreter geworden over wat eigenlijk het doel is, of van jouw training, of van een stukje van jouw training. En wat ik daarbij dan nog meeneem, en dat als ik werk met trainers en ook met docenten, is dit het moeilijkste stukje voor trainers en docenten om overheen te stappen, namelijk accepteren of leren zien dat jij niet de enige bent in die ruimte die de kennis en ervaring heeft. En dat het heel goed zo zou kunnen zijn dat als je de kennis en ervaring van de groep optimaal zou benutten, dat die oogst vele malen rijker is dan wat jij in je eentje zou kunnen opbrengen. En je snapt het al, dat is heel vaak is dat een heel spannend ding. Want durf jij als trainer van dat podium af te stappen en mensen dat zelf met elkaar te laten delen? En heel veel structures gaan uit van dat principe, dat je de collectieve kracht van een groep benut. Dus als jij daartoe bereid bent, dan kan je alle structures inzetten. En wat ik veel zie, is dat vaak de trainers en de docenten die het nog spannend vinden om die stap te maken, dat die blijven hangen bij een paar basisstructures, omdat dat eigenlijk structures zijn die op een fijne manier nog steeds faciliteren dat jij eenrichtingsverkeer zendt.
Ja, het is mooi dat je dit zegt, want even een zijsprong, ik krijg ook best wel vaak de vraag, als ik bijvoorbeeld mensen in groepjes laat werken met een gedelegeerde opdracht, of ze zijn in een Zoom-training, zijn ze in een breakout room bezig, ja, ga je daar dan niet achteraan? Ik zeg, nee, die mensen kunnen dat prima zelf. Dat is voor heel veel trainers is dat heel lastig. Alsof jij, ik zeg maar, weet je, dan kan, als ik vind dat zij het niet zonder mij kunnen, A, wat is dan het doel van mijn training? En B, dan kan ik het toch beter sowieso zelf doen? Voor mij voelt het als je geeft mensen helemaal geen
vrijheid.
Ja, helemaal, ja, nou, geen vrijheid dus. Nee, precies. Ja. En ik ben met je eens hoor. Ik denk dat er veel meer in een groep zit. Zeker alles bij elkaar dan wat jij in je eentje al kan weten. Dat
nou, en misschien nog wel leuk om hier in dat licht te kijken naar elke werkvorm, of binnen Liberating Structures noemen ze het een microstructuur.
Ja.
Dus manier waarop je dat samenkomen vormgeeft, kent 5 design elementen. En deze 5 design elementen zijn op Liberating Structures van toepassing, maar ook op de Big 5 en ook op elke andere werkvorm. En dus als je al kan leren kijken naar de werkvorm die je kiest, naar wat zijn die design elementen en hoe heb ik die toegepast, dan kan je al een wereld van verschil maken. En die design elementen zijn de inrichting van de ruimte en de benodigdheden. En misschien kunnen we daar op inzoomen. Dus hoe is de ruimte ingericht? En dus als jij ergens binnenkomt en er staat een grote vergadertafel met daaromheen 12 stoelen, wat denk je dat er dan in de mensen hoofden gebeurt als ze dat
Nou,
zien?
ik heb hier een hele podcast over opgenomen, want dit is ook ik vind dat echt zo erg dat dit gebeurt. Maar ik weet dat mensen denken, oh leuk, we gaan vergaderen, ik ga achterover zitten. Ik hoef niks te doen, want iemand anders leidt deze meeting. En ja, ik hoor wel wanneer ik nodig ben.
Ja, dat wordt dus extra hard werken als jij als subdoel hebt dat je mensen wilt activeren of dat je benieuwd bent naar mensen, hun mening. Dus een brainstorm in een vergadersetting is eigenlijk al gedoemd te mislukken. Of in ieder geval, jij gaat heel hard zweten om dat gedaan te krijgen. Dus dat is één. Dus daar kan je naar kijken. Maar zelfs alle tafels weg en de stoelen in de kring zetten, brengt ook allemaal associaties bij mensen naar boven. Dus ze zeggen, och, dit wordt zo'n therapie-sessie. We gaan met elkaar
Zeker.
praten.
Oh ja.
Er zijn altijd associaties, maar daar kan je dus mee spelen. Jij kan daar zelf over nadenken. Ik begin wel eens met sessies waarbij ik de stoelen in subgroepjes van 2 of 3 of 4 naar elkaar toe zet. En dan komen mensen dus al binnen en dan zie je ze ook. Oh, dan moeten we dus al meteen in van die subgroepjes gaan zitten. Dus het is al meteen anders dan ze gewend zijn. Dus daar kan je mee spelen. De benodigde materialen. Ik heb wel eens sessies moeten begeleiden waarbij op voorhand de opdrachtgever zei: je mag alles doen, maar niet iets met post-its.
Oh,
Want ze
oké.
waren post-its moe. Het was
Okay.
een
Daar heb ik nog nooit van gehoord. Nou, leuk.
Ja, dat is blijkbaar een organisatie waarbij ze de hele tijd, als ze gingen brainstormen,
Ja,
dingen
met
op post-its
post-its.
schrijven en plakken. Dus
Ja.
mensen hadden een allergie opgebouwd naar post-its. Oké, nou, dat is goed om te weten. En dan kunnen we dat meenemen. Dus dat is design element 1. Dus wat heb je nodig aan inrichtingen en wat aan materialen? Ik werk het liefst met werkvormen waarbij ik niks nodig heb. Dus het enige wat ik mee heb als ik ergens binnenkom, is een belletje. Waarmee ik eventjes de aandacht weer terug kan halen als mensen in subgroepen uit elkaar zijn gegaan. En de mensen hebben wel zelf pen en papier bij zich om iets op te schrijven. Maar post-its hoeft ook niet eens voor mij. Dus dat is één. Dan heb je dus die uitnodiging, een structurerende uitnodiging. En dan, ja, dat gaat eigenlijk over, ja, wat is de vraag of opdracht waarmee we gaan werken? Dus dat is eigenlijk de richtinggeving van jouw sessie. En in mijn voorbereiding is dat waar ik het meeste tijd aan besteed. Echt tot op de
Ja,
punt en
snap
de
ik.
komma. Heel nauwkeurig zijn over zelfs een verschil tussen waarom doen we dit? En hoe komt het dat we dit doen? Of wat maakt dat we dit doen? Het zijn de drie varianten van dezelfde soort vraag, maar waarbij je totaal andere gesprekken krijgt. En nee, spoel de podcastaflevering maar terug en denk eens voor jezelf na wat voor verschillen je daar al in ziet. Dus daar heel secuur mee omgaan. Wat is de uitnodiging? Het derde design element is hoe de deelname wordt verdeeld. Dus als je kijkt naar een presentatie, dan is het eigenlijk 100% van de tijd ben je aan het luisteren als deelnemer. Dat is jouw vorm van deelname. En de presentator is iets aan het zenden. Die is aan het werken. En soms is het 95% van de tijd zo, en dan is er 5%, nog 10 minuutjes aan het eind van de presentatie, is er ruimte voor vragen. Dus dan kan je deelname veranderen van luisteren naar ik mag ook een vraag stellen. Maar zelf ergens over nadenken of iets toepassen zit nog helemaal niet in het design van een presentatie. De vierde stap, of het vierde design element is hoe de groepen zijn geconfigureerd. Dus in een presentatie heb je nog steeds. Je bent de hele tijd onderdeel van die ene grote groep. Letterlijk kan je dat ook zien aan de inrichting van de ruimte. Want alle mensen bij een presentatie zitten allemaal naast elkaar in zo'n theateropstelling. Dus die vormen allemaal één groep. En tegenover de groep staat de presentator of de trainer. Als jij dus je training ook zo hebt ingericht dat jij voor de groep staat, dan heb je eigenlijk ook alweer dus gemaakt dat jij jezelf buiten de groep plaatst. Voor de groep. Soms zelfs boven de groep, omdat je op een podium gaat staan. Maar in subgroepjes gaan werken, one, two, four, all, dan heb je dus al een andere configuratie van de groepen. Dan mag je ook in je eentje dingen bedenken. En dan mag je in tweetallen dingen doen en in viertallen. En het vijfde design element is de volgorde van de tijd en de stappen. Dus wat doe je op welk moment en hoe lang neem je daarvoor? En voor elke Liberating Structure is dat helemaal, zijn alle vijf deze stappen heel duidelijk uitgeschreven. En die kan je dus gewoon eigenlijk heel simpel volgen. Maar voor elke andere werkvorm die bestaat, kan je dit ook doen? Kan je dus ook die vijf design elementen bekijken? Oké, wat heb ik eigenlijk nodig voor deze vorm of voor deze energizer voor mijn part? En hoe, wat is de volgorde van de stappen en de tijdsverdeling hier? En hoe wordt de participatie hier verdeeld?
Ja.
Dus steeds weer daar naartoe terug en dat op voorhand meenemen, ja, helpt je om je sessies te ontwerpen.
Ja, ja, ik merk dat, en het ontwerpen van een sessie zeker, en, maar alleen al nadenken over hoe zorg ik voor participatie of hoe organiseer ik die participatie?
Ja.
Ik lees het woord participatie. Ik moet gelijk denken aan aan een participatieding van
de participatie.
Ja. Maar ja, die. Maar, dus, hè, maar in ieder geval er al over nadenken. Oh, hoe ga ik de participatie van mensen, hoe ga ik dat organiseren tijdens een training of een bijeenkomst? Hè? Maar goed, we richten ons hier op trainen. Vind ik wel een mooie uitnodiging. Zowel voor mezelf, ja, als denk ik ook voor de mensen die luisteren. Want ja, dat wordt niet altijd, zeg maar, helemaal ontworpen of over nagedacht.
Ja, nou ja, dus voor heel veel trainers staat het onderwerp centraal. En ik betoog dat je niet het onderwerp centraal gaat stellen, maar de deelnemers. Ja, die gaan met dat onderwerp werken. Daar hoef ik me geen zorgen over te maken. Dus als jij een training gaat geven, dan heb je een onderwerp in je hoofd. Dus ja, het maakt eigenlijk niet zoveel uit hoe je dat doet, want we gaan toch wel dat onderwerp behandelen. Maar dus door veel bewuster stil te staan bij van, hey, hoe kan ik zorgen dat iedereen mee kan doen op een eigen manier, krijg een heel andere training. En er dus ook bij stilstaan dat als ik een aantal structures heb gebruikt die hele korte timeboxes hebben, dan is het misschien wel eens goed om daarna een vorm te kiezen waarbij mensen voor hun gevoel eindeloos de tijd hebben om met elkaar te praten. En dat hoeft niet helemaal niet eindeloos te zijn, maar als ze zijn gewend dat ze steeds in boxes van 1, 2 of 3 minuten werken, dan is een kwartier met elkaar kunnen spreken al super lang, hè?
Dus
daar kan je mee spelen. Sommige mensen vinden het fijn om in grote groepen iets te doen, anderen weer in kleine groepen. Stilzitten, nadenken, bewegen in je lichaam iets doen. Dus, als je dus leert uitzoomen en te kijken naar eigenlijk de lijnen, de draden die door je training heen lopen, dan ga je ook veel, veel makkelijker zien hoe je daarin kan variëren.
Ja, want ik had nog een vraag voor jou. Hè. Waar, als stel dat je nou als trainer wil beginnen met het inzetten van liberating structures, waar begin je dan? Dan heb je daar natuurlijk al deels antwoord op gegeven door te zeggen van, hey, ik ga daar eens over nadenken. Hoe ga je dus die participatie regelen? Maar en dan, hè, dus ik stel dat ik ben nog niet zo heel erg ervaren met liberating structures. En ik denk nu naar aanleiding van jouw verhaal, oh, dat is tof. Daar ga ik me eens in verdiepen. Waar begin ik? Nou, misschien sowieso wel eens bij jou op de website om te kijken wat jij allemaal aanbiedt. Want ik zag dat jij ook een online training erover hebt. Dus er is al heel veel mogelijk. Maar waar begin ik nou als trainer? Wat zou mijn eerste stap kunnen zijn?
Ja, hoewel ik het natuurlijk hartstikke lief vind dat je naar mijn online training verwijst en onze live trainingen die we ook hebben, denk ik tegelijkertijd ook, dat zou niet mijn beginpunt zijn.
Nee.
Dus begin inderdaad met 1 of 2 structures in te zetten, gewoon te experimenteren. Daar heb je geen training voor nodig. Dat kan je gewoon doen. En jij hebt al een aflevering opgenomen over One Two for All. Dus ik kan iedereen aanraden, ga die luisteren. Dat is al echt een prachtig begin. One Two for All is wat mij betreft een soort van inceptie van liberating structures. In die ene structure zit eigenlijk alles van de hele methode. En eigenlijk wat je daarna gaat doen, elke andere structure die je gaat doen, is een juist inzooming of uitzooming van al die verschillende principes. En je kan zelfs die One Two for All nog kleiner maken door dat te gaan ontleden. En dus hoef je niet eens een structure in te zetten, maar je kan de principes uit Liberating Structures en uit One Two for All in je training inbrengen. En dat begint bij, hoe vaak geef je mensen de tijd om even voor zichzelf chocola te maken van de vraag of de opdracht die je ze geeft? Alleen al 30 seconden of 1 minuutje mensen even de tijd geven om in stilte voor zichzelf ergens over na te denken, voordat we een groepsgesprek aangaan, is al een wereld van verschil. Als je dat al kan doen, dan ga je zien dat er andere antwoorden naar voren komen, dat mensen met een andere energie daar zitten. Dat zo'n opluchting. Dus je stapt uit de haast, uit het patroon van wat we van jongs af aan leren op school. Dat als de meester of de juf een vraag stelt, dan moet je als eerst je vinger in de lucht steken om dat antwoord te geven. Dat is iets wat we heden ten dagen nog steeds doen. Dat zit nog steeds in ons. Degene die als eerst antwoord geeft, bepaalt de richting van waar we het over gaan hebben. Dus het is van belang wie er als eerste antwoordt. Als je dat belang weg kan halen, nou, dan breng je al zoveel meer rust en aandacht. En vanaf daar is het heel makkelijk om die volgende stap in te gaan. Oké, nu je voor jezelf chocola hebt gemaakt of een eerste aanzet hebt gemaakt, want je hoeft nog niet een compleet antwoord te weten. Meestal de vragen die we in een training stellen, ja, het zou een beetje gek zijn als jij in je eentje tot dat antwoord zou kunnen komen in een minuut. Want dan hadden we heel deze training niet hoeven opzetten, toch? Dus het is helemaal niet raar dat je niet een compleet antwoord hebt. Maar laten we nu eens even met elkaar in tweetallen onze antwoorden delen. En dan kunnen mensen al oefenen met schoorvoetend te delen. Van, misschien een beetje gek wat ik nu ga zeggen, maar ik dacht eigenlijk dat je dat. Ja. En dan kunnen ze ook horen van, vind ik helemaal niet gek. Dat dacht ik ook. Of, oh wat grappig, zo had ik er nog helemaal niet naar gekeken. Dus dan help je mensen ook om die interactie op gang te brengen. En dat is waar het daadwerkelijke leren plaatsvindt. In de interactie. In hoe verhoudt mijn visie, mijn wereldbeeld, mijn idee over deze stof zich tot de werkelijkheid of tot de situatie waarin ik mij nu bevind? En hoe gaan andere mensen daarmee om? Je kan dus al in 2-3 minuten kan je dit al doen. Ja, en dan is het een hele simpele stap om te zeggen, we doen die tweetallen samenvoegen. 2 tweetallen samen, dan heb je een 4-tal. En ga nou eens met elkaar bespreken wat voor opvallende patronen je misschien wel ziet in die verschillende antwoorden. En daar zit weer een principe onder van, kan je wegbewegen van de hele tijd focussen op individuele meningen en ideeën en zelfs incidenten. En veel meer kijken naar wat zijn nou patronen die in deze groep of in deze stof leven. Dus stel dat ik een training geef over voedselveiligheid, dan kan ik de hele tijd hameren op, dit is een belangrijk punt en hier moeten we dan helemaal aandacht aan besteden. En dit is ook nog een belangrijk punt en daar gaat ook een stukje van de training over. Maar kan ook eerst eens met elkaar kijken van, oké, wat zijn nou volgens jullie de meest belangrijke dingen om te leren over voedselveiligheid? En dan komen daar patronen uit naar voren. En als ik dan daar als trainer op in kan spelen, dan weet ik al sowieso dat de kans dat dat landt bij mensen, dat ze er open voor staan, vele malen groter is dan wanneer ik een door mij vooraf bedacht programma ga afdraaien zonder me te hebben verplaatst in de situatie van mijn deelnemers. Dus zo kan je eigenlijk met een one-two-for-all kan je dat al prachtig doen. En een andere structure die ook heel fijn is om mee te beginnen is impromptu networking, waarbij de letterlijke vertaling is toevallige ontmoetingen. Eigenlijk een soort van speed daten. Dus ook hier begin je weer met even 1 minuutje om voor jezelf chocola te maken van de vraag. Bijvoorbeeld, wat zou jij absoluut willen leren in deze training? Of wat moet er in deze training gebeuren zodat jij na afloop gierend enthousiast de ruimte verlaat? Dan laat iedereen voor zichzelf over nadenken. En vervolgens gaan ze weer in tweetallen dat met elkaar delen. 2 minuten of 3 minuten max. En dan luid je een belletje of een ander signaal en dan laat je ze nieuwe tweetallen maken. Dus je hebt een andere partner en dat doe je in totaal 3 keer. Dus je hebt 3 verschillende mensen met wie je dat antwoord deelt. Dus je hebt dan 4 verschillende ideeën gehoord. Dat zegt tegen mensen, dat 4? Nee, je hebt toch met 3 mensen gesproken? Ja, maar je hebt zelf ook een idee, toch? Dus je hebt 4 ideeën gehoord. Je hebt ook je eigen idee gehoord. Wat zijn nou opvallende patronen in onze antwoorden? Wat willen we absoluut leren in deze training? Of wat moet er gebeuren om gierend enthousiast de ruimte te verlaten? Ja, of ja. Misschien wel hebben we verschillen ontdekt. Dat kan ook een patroon zijn. Hey, de een wil juist heel diep de inhoud in. En andere mensen willen juist liever wat meer hoog over en een paar praktische toepassingen ervaren. Oké, nou weten we dat we in deze training moeten gaan balanceren tussen die 2 uitersten. Dus dat we soms een beetje de diepte ingaan, want er zijn mensen in de groep die dat belangrijk vinden. Maar dat we soms ook juist eventjes het laten en dat we wat meer hoog over vliegen. Nou, dus dan bereid je al helemaal voor. Maar ik denk dat je daarmee 2 structures hebt die je echt nu al gewoon kan proberen en die zo simpel zijn,
ja.
dat je ze, als je nu je telefoon uitdoet, als je deze podcast hebt geluisterd op je telefoon, dat je hem gewoon kan doen.
Ja, Ja, zeker. Ja, het was een hele heldere uitleg, Ruben. Dank je wel. Leuk om te horen. En ik vond ook wel, ik vind de aanvulling op eigenlijk de eerdere podcast die ik heb gemaakt ook super mooi. Dus dank je wel.
Ja.
Is er nog iets waarvan je zegt dat moet nog zeker in deze podcast vermeld worden?
Ja, ik zou zeggen, chapeau natuurlijk voor jou als luisteraar, dat je helemaal tot het einde hebt geluisterd naar een podcast over wat liberating structures zijn.
Zeker.
En eigenlijk kan je niet praten over liberating structures. Liberating structures moet je ervaren, dat moet je echt gaan doen. Dus alle vragen die nu nog bij je opkomen, of misschien wel een weerstand die je misschien ook al in de afgelopen 3 kwartier hebt ervaren van ja, maar dat gaat niet bij mij werken of in mijn situatie werkt dat niet zo. En dat is wat mij betreft weer een uitnodiging om te gaan onderzoeken van oké, maar is dat echt zo? Of hoe komt het dat ik dat zo denk? En wat zou ik daar anders aan kunnen doen? Welke kleine aanpassing zou ik kunnen doen die misschien wel grote gevolgen gaat hebben? Want dat is wat Liberating Structures belooft. Dat je met kleine aanpassingen grote effecten teweeg kan brengen. Dus wat kan jij nu doen als je inderdaad je telefoon uitdoet? Wat je nu al anders kan doen. En ga dat ook doen. En ja, ik zou ook de mensen willen uitnodigen van, als je dat gaat doen, deel die ervaring met ons. Je mag mij een bericht sturen. Je kan op mijn website zo ons e-mailadres vinden. Ook als je dingen tegenkomt die voor jou nog helemaal niet werken. Dus als je vragen hebt of inzichten. Dat vind ik altijd leuk om te horen, want dat maakt de Liberating Searchers ervaring ook steeds rijker en rijker, denk ik, voor iedereen.
Ja, tof. Ja, ik zal in de speaker notes even een link naar jouw website en je LinkedIn profiel zetten, zodat mensen jou ook makkelijk kunnen vinden. En hopelijk eens ervaringen delen hoe het is om dit te doen. Nou, dan wil ik je hartelijk bedanken voor al je tijd en je
Ja.
inspirerende verhaal. Heel tof om te horen. Dank je wel.
Dankjewel. Dankjewel. Fijn dat ik hier mocht zijn.
Wil je meer weten over trainen of over mij? Volg me op LinkedIn of sluit eens aan bij een van mijn gratis trainingen. Ook organiseer ik regelmatig online netwerkevents voor trainers en coaches die met groepen werken. Dus vind je het leuk om daar aan te sluiten? Je kan mij daar ontmoeten, je kan je vragen stellen. En je ontmoet dus ook andere trainers en coaches die met groepen werken, zodat je daar gewoon je vragen kan stellen en wie weet hoe we elkaar verder kunnen helpen. Meer info vind je op mijn website mirjamheek.nl. Dankjewel voor het luisteren en tot snel!